Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Mijmeren met de laatste hot hatches. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Daarnaast wil ik even melden dat de nieuwe GTO Magazine in de winkels ligt. Ons magazine vol supercars en ander leuk spul, dus ga die vooral halen. Marco, welkom weer. Jij had afgelopen week een test uit 2010, zo leek het. 3 hot hatches zonder enige grote accu's of stekker.
Ja, het was nog verrekte lastig om het allemaal bij elkaar te krijgen.
Dat ze wel nog bestaan.
Nou ja, dat ze nog bestaan en dat ze nog verkocht worden. Want je ziet ze nog wel eens rijden, maar het kost tegenwoordig wel gewoon een half ton. GTI'tje.
Ja.
Er waren tijden, jij noemde 2010, ik denk dat je er bijna de helft vanaf kan halen. 30.000 euro ongeveer.
Maar een ton?
Hè? Huh? Nee, een half ton.
Een half ton.
50.000 euro. Okay. En dan heb je hem kaal. Dus ja. Zeg maar, met opties erbij, 60.000 euro gewoon voor een C-segment hot hatchback. Dus ja, Focus ST is een van de laatste der Mohicanen. We hadden het vorige keer al een beetje over Megane. De rest is natuurlijk weg. Astra, ja. OPC is weg.
308 GTI, ja.
Ja, weet je, 308 GTI is weg. Dus het is dun bezaaid. En toen vroeg ik, want de aanleiding was de Focus ST. Gefacelift en wel. Toen vroeg ik, mag ik een Golf GTI lenen? Nou, ja, dan moeten we eens even kijken of we ergens aan een Golf GTI... Moeilijk.
Zie hem nog wel aardig vaak op de weg eigenlijk, de Golf 8 GTI.
Ja, nee, ze worden absoluut verkocht. Vandaar ook dat verbaast me eigenlijk ook met die prijs in het achterhoofd. Maar er zomaar eentje lenen voor een vergelijkende test, dat... het was niet van komt goed en je hoort alleen wanneer en welke kleur. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, dan gooi ik ook maar een lijntje uit bij BMW, want die hebben natuurlijk de 128 Ti en dat was eigenlijk... Vorig jaar een beetje de verrassing, want die versloeg de GTI in de vergelijkende test.
Ja.
Ik dacht, dan vraag ik die voor de veiligheidshalve maar aan. Nou, en dat was allemaal geregeld. En toen belde ze vanuit Volkswagen, ja hoor, we hebben er eentje en kom maar halen. Dus nu heb ik er 3. En ik moet zeggen, het was gewoon leuk. Gewoon weer een auto die vlot is, hè, zo rond de 6 seconden van 0 naar 100. En die minder dan 1500 kilo weegt. En dat is eigenlijk wel een beetje de sweet spot voor een snelle auto op de openbare weg.
Ja.
Dat is echt vlot genoeg dat je het idee hebt van, nou, ik rij wel in iets snels. Maar ook weer niet zo verpletterend snel dat je alleen maar bezig bent met je inhouden. Omdat je het volledige vermogen nooit kan benutten. Nou, voorwielaandrijving, sperdifferentieel. Focus ST ook nog met een handbak. En dan ben je echt... Ik ben er voor de verandering, dat was echt een tijdje geleden. Ben ik weer s'avonds, gewoon als het rustig is, al het verkeer van de weg even over een dijkwegje. En dan lekker van 2 naar 3 naar 2. En dan af en toe eens een keertje de 4 aantikken. Ja, maar dat was gewoon leuk. Gewoon echt rijden, omdat het leuk is om te doen.
Ja met een handbak. Ja, ik heb de Focus ST voor de facelift gehad. Nog een krap jaartje geleden, denk ik. Maar met automaat.
Oh ja, dat is die 10 traps, hè?
Nee, volgens mij...
Of is dat de power
shift?
Nee,
is mijn power shift bak.
7 traps.
Ja.
En volgens mij heeft hij nu na de facelift dat hij dan een teambak
gekregen. Ja, voor mij was power shift inderdaad. En dat haalt toch wel wat fun uit, hoewel het op zich nog wel gaat. En een Cupra, dat was ook een automaat, was die plug-in. Onderstel wel oké, maar dit is ouderwets. Ja, het viel mij al een beetje op in die... We hebben het ook over de Polo GTI gehad, wat die niet heel spannend is. Maar vooral het lage gewicht was dan weer te denken, dat was ook zo.
Nou ja, dit is inderdaad alle drie wegens tussen de 14 en de 1500 kilo. Dat is naar moderne maatstaven is dat niet heel veel. En dat merk je gewoon. En het is ook niet zo heel groot. Dus je hebt niet de volledige weg en nog 2 rijstroken nodig om een beetje plezier te hebben. Nee, het was gewoon... Het was leuk. Het was echt... Ik moet wel zeggen dat de GTI en de 128 Ti hadden duidelijk al een carrière erop zitten. Dus die stonden al op het tweede setje banden. En kennelijk vonden ze het bij Fleet Services allemaal een beetje te veel kosten. Dus die stonden op Turanza's.
Oh.
Nou, is daar op zich niks mis mee. Alleen vorig jaar reed ik die auto's toen ze hagelnieuw waren op het rubber waar ze echt voor bedoeld zijn. En dan merk je wel dat met name zeg maar bij het uitaccelereren van krappe bochten...
Ja.
Dat je het vermogen gewoon niet kwijt kan op Turanza's. Dan moet je eigenlijk gewoon een
Potenza's.
Potenza's of... ik geloof dat die Golf vorig jaar op Goodyear Eagle F1 stond. Maar in ieder geval wel een iets sportiever compound dan een tourband.
Ja.
En dat merkte je met die ST. Die kwam echt bijna nieuw uit de doos. Dus die stond op een fatsoenlijk setje Pirelli P0's. Ja, dan kun je het vermogen wat makkelijker kwijt, bocht uit, zeg maar. Dus, maar ja, dat is misschien ook wel een beetje het verhaal met die GTI's. Het kost al loeiveel om het te kopen. Nou ja, dan gum je in 10, 20.000 kilometer gum je een setje banden weg. Nou ja, leuk setje P0's. Ik denk dat je 150 euro per band kwijt bent.
Ja.
Het wordt een begrotelijk geintje.
Maar goed, als je in een ander segment gaat zitten, dan is dat nog... Ja, dat hoort bij een sportieve autohobby, hè? Dat
ja, kosten, nee, ja, nee, zeker weten waar. Alleen...
Koop een Cayman, die ben wel meer kwijt voor je banden.
Nee, uiteraard, ja. Uiteraard. Maar ja, ook daarvoor geldt. Ook die worden steeds minder verkocht natuurlijk.
Ja.
En de charme van een GTI was toch altijd een beetje van... Nou ja, als je een beetje spaart en je hebt een keertje een leuke erfenis of weet ik veel wat... Dan zit zo'n GTI er gewoon in. En dan kun je het ook onderhouden, want dat was bij een Porsche. Die kon je dan misschien net kopen, maar dan kon je de benzine er al niet meer in gooien.
Ja.
En dat verhaal is nu wel een beetje...
Nee, het is veel veranderd, hè? Want ja. Gevoelsmatig. Maar misschien is dat een beetje cognitieve dissonantie. Maar waren de jaren nul, terwijl de hoogtijdagen van de hot hatch? Ik bedoel, ze waren eind jaren 90 ook al wel. Maar...
Ja, dat hangt er een beetje van af, denk ik, wat je zoekt. Eind jaren 90 was 200 pk echt veel.
Maar ik bedoel, hoeveel er waren. Ik bedoel, je had zelfs gare dingen als inderdaad een Suzuki Ignis Sport en een Toyota Yaris T-Sport. Kijk, waren niet de beste die ik nu noem, maar elk merk had er wel één, weet
ja,
je wel.
Ja, zeker.
En zelfs van Daihatsu had ze dat een of andere ding met een sportlabel, volgens mij.
Ja, nou, ja, je hebt zo'n Charade GTTI gehad.
Ja, dat
met
zo'n
1 liter turbomotor. Ja. Was wel heel vooruitstrevend. Jaren 90, toen al.
Nee, maar goed, Suzuki Sport. En gaan we door. En nou, we zijn vlak na elkaar begonnen. En mijn stage was dan net wat eerder. Dat was al 2004. Maar de hoeveelheid hot hatches die toen de revue passeerden, werkelijk. Je had iedere maand kwamen er wel 8 langs, weet
ja,
je wel?
Ja, zeker.
En als we een nieuwe, nou, hup, dan moeten we er weer 4 bij halen, hup. En dan hadden we weer een multitest op Zandvoort, of gingen we naar Assen, of we deden gewoon ergens in de Eifel. En je had natuurlijk B-segment en C-segment. En op een gegeven moment nog de diesel hot hatches erbij, de Cupra diesels
Focus ST diesel.
Focus ST diesel.
De Golf GTD natuurlijk.
En het ging maar door en het was altijd leuk. En ik heb dan wel eens een weblog geschreven. Elke hot hatch is leuk. En voor mij heeft het wel een aantal podcasts dat jij het ook noemde. Dat je met wel eens een beetje de mist in kon gaan. Omdat een niet zo goede hot hatch, als je die alleen rijdt om bergweg, heb je toch naar je zin.
Ja.
Dus als je een ander naast zet, denk je, oh, wacht even. Want het zijn meer dan gemiddeld dynamische auto's.
Nee, maar dat
en ze wegen niet veel. Ja.
Als je de Golf GTI by his lonesome rijdt, dan is het echt een hartstikke leuke auto.
Ja.
Maar dan stap je in zo'n 128 Ti en dan denk je, oh ja, dit is toch net even van een ander niveau. Het communiceert net even wat meer, laat staan die Focus ST.
Ja.
Dat ding is echt, ik ken geen auto in dat prijssegment waar je zo goed voelt hoe zo'n chassis eigenlijk beweegt. Dat je een bocht, als je hard een bocht ingaat, dat je dat hele chassis als het ware zichzelf voelt aanspannen. Ja, en dan weet je, als ik nu van mijn gas af ga,
en dan zwiept die achterkant terug.
Ja, dan is het net alsof je een handboog loslaat, weet je wel. Je voelt gewoon aan alles dat er tensie in dat chassis zit en die je gewoon echt met je gaspedaal verder aantrekt of helemaal loslaat. En ja, dat is iets wat een GTI dan weer niet heeft.
Nee.
En dat, wat ik zei, ik heb me uitgeleefd, ik heb me vermaakt.
Ja, en hoe leuk dan achterwiel drijvers toch zijn, is dat een goed voorwaardgedreven concept, is het op eigen manier toch ook leuk. Het is niet per se minder,
zeker.
Het is anders, maar...
Nee, maar achterwielaandrijving, dat vind ik, dat is leuk als je in de Eifel rijdt, waar je een beetje ruimte hebt en overzicht. En,
ja.
En dan heb je vaak het profijt van achterwielaandrijving, veel hairpins en zo. Maar hier in Nederland, ik denk dat de meeste lol dat je hebt in zoiets. Een snelle 200, misschien 300 pk voorwielaandrijver. Civic Type R. Dat is geweldig.
Maar die is in Eifel ook leuk.
Ja, maar dan, als je daar dan rijdt, dan heb ik nog wel eens de indruk dat ik denk, ja, maar als ik nu in een achterwielaandrijver zou zitten, dan had ik het misschien nog wel meer naar mijn zin.
Ja.
En dat heb ik in Nederland niet.
Nee.
Ik heb zelden dat ik met zo'n test verlang naar een Cayman bijvoorbeeld. Dat heb ik eigenlijk in Nederland helemaal niet.
Nee, omdat je het gewoon niet genoeg kwijt kan of wat men kan doen.
Nee, de meerwaarde. Het kost 2 keer zoveel en de meerwaarde is 10%.
Ja.
Weet je wel? En dat is in het buitenland, ligt dat gewoon anders. Omdat het wegennet daar meer op aansluit. En hier in Nederland, je kan geen 10 minuten rijden zonder een bebouwde kom tegen te komen.
Nee, en zelfs waar het wat leger is het allemaal of heel smal of allemaal haaks links, haaks rechts. En dat is ook niet zoveel aan.
Verkeersdrempels.
Ja. En optische versmalling, zoals dat mooi heet. Dat heb ik ook over mooi doorgevoerd zien worden. Hey, je noemde al de Civic Type R. Niet zo'n rare uitzending op de regel. In de zin van, er komt een nieuwe Civic.
Ja.
En zegt Honda, er komt ook een nieuwe Civic Type R. Ja. Want dat hoort zo.
Ja.
Kijk, nou, dat is wel een tegengeluid dat je niet...
Nee, ja, en ik ben heel blij dat ze eraan vasthouden. Maar het is ook dan... De Type R is de enige die niet gehybridiseerd is van de nieuwe Civic.
Ja.
Om het ook maar gelijk even helemaal los te trekken van het bestaande. Ja, ze zijn natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Ze hadden dat ruimteschip met 200 pk. Nou ja, toen zaten ze nog wel qua vermogen een beetje in wat een hot hatch in dat segment hoorde te doen. En daarna begon het gewoon achter te lopen, want de concurrentie ging naar 250, 300 pk.
Ja, ze bleef natuurlijk lang aan atmosferisch vasthouden.
Exact, ja. Ja, die echte oude VTEC blokken. Ja. En ineens kwam toen van 2 generaties geleden kwam die nieuwe Type R. Nou, dat was gewoon heel, heel bruut, maar vrij onbehouden. De vorige Type R, dat vind ik nog steeds...
Ja, steengoed.
Ik denk dat het de beste hot hatch is waar ik ooit in heb gereden.
Ja, ik een beetje onpar misschien met een hele goede Megane RS.
Ja. Maar de Civic was...
De bak alleen is beter van de Civic.
De bak is beter, ja. Maar ook hij is zo... allround eigenlijk. Want het is geen, de Megane is best wel een comfortabele auto.
Ja.
Die is echt gewoon hard. Ja. Die Civic is niet eens echt knetterhard.
Nou,
stevig. Ja. Maar niet zo hard als een Megane RS.
En naast een ultieme Megane RS met cup chassis, oké. Okay, maar het is, ik vind het wel een aardig... Ja, het is ook wel vrij harde auto. Wil je ook niet mee naar Zuid-Frankrijk comfortabel, denk ik.
Nee, oké. Maar goed, het is een sportieve auto. Maar een Megane RS kan ik me van herinneren. Zeker als je inderdaad dat cup chassis had. En dat wil die toch eigenlijk wel, want dat is de beste uitvoering. Dan was het wel een auto dat je bij een verkeersdrempel dacht... Wacht, ik zet mijn helm even op. Want anders dan tik ik tegen het dak aan. En dan heb ik een schedelbasisfractuur. En dat had die Civic niet.
Nee.
Plus, je zat er heerlijk in. Ja, ik vind het nog steeds...
Nee, hij zijn wel steengoed. Ja, hij was lelijk. Maar ik bedoel...
Maar weet je, als man gaat het toch om de inhoud.
Ja, dat is autodesign ook zo onbelangrijk. Waar alles tegenwoordig ging.
Zullen we het nog eens over BMW hebben?
Ja, misschien komen we nog aan toe. Ja, die 1-serie TI, die valt er nog mee.
Nou, dat klopt. Alleen de TI moet je wel dan heel specifiek samenstellen. Want zoals ik hem had, is hij grijs met rode accenten. Dus er staan er rode TI-letters op. En een paar van de luchtinlaatsleuvers zijn dan ook rood. En dat is eigenlijk net alsof je kind per ongeluk de lipstick van moeders uit het make-up doosje heeft gehad, weet je wel. En zelf ook zo'n toet heeft
ingedrukt. Even goed, als je dat naast een iX zet of zo, of naast een i4, is dat niet... Of liever gezegd, de BMW 4-serie gewoon.
Ja.
Is dat niet heel erg een probleem, denk ik. Dat er een paar rode accentjes op zitten.
Oh ja, dus dat is de modelstrategie. We maken gewoon telkens iets wat nog lelijker is. En dan valt alles voorgaan ineens weer mee. Maar goed, laten we daar niet verder over uitweiden.
Nee,
ik vond het leuk om te doen. Maar ik denk wel dat we inderdaad dat dit een beetje de laatste sluittrekkingen zijn.
Ja, van de Golf is er ook hierna ook wel weer klaar met alleen benzine, denk ik.
Ik denk het wel.
En... Dat was het dan. Nee, we hebben hoop op terug te blikken. Maar ik vind het toch jammer, want het waren altijd leuke testen. Het waren leuke intro's.
Ja, zeker. Ja, net wat ik zeg. Het is precies die magische grens tussen snel genoeg dat het echt snel is, maar niet zo snel dat het te veel wordt.
Nee, dat het leuk was, dat je hebt van die Mickey Mouse baantjes door heel Europa. Dat je denkt, wat moet je met zo'n circuitje? Maar als je dan ineens een B-segment hot hatch had, dat was ineens leuk. Een Clio RS of zo. Of dat je op zo'n klein baantje echt zoveel plezier had.
Nou, ik vertelde dus laatst over de 208 GTI bij Peugeot Sport. Dat was echt dat leek van een kartbaan. Dat je denkt, ze hebben de karts aan de kant geschoven ergens. En nu doen ze net alsof het een autocircuit is.
Ja.
Maar dat is het helemaal niet. En dat is met zo'n bezig met GTI waanzinnig leuk.
Ja.
Maar je moet ook niks groters hebben dan dat.
Nee, eens een Golf GTI is nog veel groter. Maar het was eenmaal. Nou, als we het toch over elektrisch hebben, wil ik even terugkomen op de vorige podcast. Want we hadden het over de Tesla Model Y, waar we niet direct light enthousiast over waren. En in een van de comments zag ik iemand die zei, bij een ander Engels medium was de Model Y echter de winnaar in een directe vergelijking met de Volvo XC40, ongetwijfeld electric, en de nieuwe Audi e-tron. Grappig dat journalisten tot zulke uiteenlopende conclusies komen. En toen dacht ik, nee, en dan spreek ik wel even voor mezelf. Bij mij had die Tesla vermoedelijk ook van die twee auto's gewonnen.
Dat denk ik wel.
En we wilden alleen maar aangeven dat over de Model Y minder enthousiast waren dan over andere Tesla's.
Ja, en dan gaat het ook nog heel specifiek over deze performance versie. Want hij is wat duurder. Volgens de website van Tesla is hij wat meer duurder dan dat hij volgens de onofficiële... Of eigenlijk de prijslijst die ik dan van de PR-manager kreeg.
Nee.
Dat was een beetje verwarrend. Maar laten we zeggen dat het in het gunstigste geval betaal je €1000 meer. En dan krijg je wel een hele hoop extra, zoals meer vermogen. Maar ja, het is niet dat je bij een long range dacht van, goh, wat is die traag? Want die gaat ook al in seconde of 5 van 0 naar 100.
Ja.
En op zich is meer vermogen altijd leuk. Maar een auto die in 8 of 7 of 6 seconden van 0 naar 100 gaat, dat maakt echt een heel groot verschil. Maar als het 5 wordt, of 4 of 3, dan is het gewoon heel snel.
Ja.
Überhaupt. En dat kun je...
Nou, maar dat maakt pas uit echte sportwagens. Dan maakt het even goed nog uit, maar...
Ja, maar en dan is het ook meer op bragging rights dan dat je er in de dagelijkse praktijk nou echt heel erg veel aan hebt.
Ja.
Je kunt het gewoon bijna niet kwijt. Dus de meerwaarde van die performance versie is, vind ik vrij beperkt. Ja, er zit performance onderstel onder. Ja, daar wordt die knetterhard.
Ja.
Maar de ESP kan niet uit.
En een beetje nerveus van ook, voor zo'n hoge auto.
Ja, de besturing is veel sneller dan de reactie in het chassis.
Ja.
Dus je stuurt in en dan denk je, hij is heel snel, maar daarna moet dat hele gewicht zich gaan zetten. En het werkt gewoon niet zo.
Ik moest wel denken aan de eerste, heel anders hoor, maar ook dat je merkt van, die sportiviteit werkt niet zo hoog. De eerste BMW X3.
Ja, klopt. Die was ook knetterhard.
Die had dat ook. Dat je denkt, leuk, maar dit klopt gewoon niet. Veel te directe besturing voor zo'n hoog hok.
Ja, en inderdaad waanzinnig oncomfortabel. Dat het gewoon echt niet meer leuk is om over slecht wegdek te rijden.
Ja.
En dat heeft zo'n toch wel vrij zware elektrische auto, heeft dat natuurlijk nog wat meer.
Ja.
Dus nee, ik weet vrij zeker dat hij het van de XC40 had gewonnen. Want vorig jaar hadden we een test met de XC40 en de Model Y, maar dan de long range. En die Tesla won de Tesla. Mede ook vanwege het hele supercharger verhaal, efficiëntie, et cetera, et cetera, et cetera. Alleen deze specifieke combinatie had voor mij niet per se gehoeven.
Nee, misschien dat de long range ons een stuk beter bevalt. Die moeten ze allebei nog rijden.
Maar, ja, daar durf ik mijn vingers eigenlijk wel voor in het vuur te steken. Dus de conclusie is niet anders. Maar soms is de insteek anders. Heeft natuurlijk ook te maken met de markt.
Ja.
Ik weet niet wat die in Engeland kost, bijvoorbeeld.
Nee, ook dat. Maar nog los daarvan, inderdaad gewoon... als wij zeggen dat we minder enthousiast zijn over de auto, dan is het ten opzichte van onze verwachtingen en niet ten opzichte van pak een beetje een Volvo XC40 Electric.
Nee, daar hebben we een vergelijkende test voor. Dan hebben we een scorekaart en dan wijst de scorekaart wel uit wat wij ervan vinden. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, dus mocht daar enig twijfel over zijn vorige keer, dan is dat bij deze rechtgezet. Dan was er nog ander autonieuws wat aan de budgetkant. De Mercedes AMG One is eindelijk soort van af. Na pak een beetje 5 jaar, volgens mij.
Bijna, ja. 2017 werd hij, want hij is gebaseerd op de 2016 auto van Lewis Hamilton.
Ja.
Dus hij werd in 2017 onthuld.
Ja, het was niet eens een concept van dit is wel de auto zoals die wordt. En hij is bijna klaar.
Ja, een beetje een Ford, hè?
Ja.
Dit is hoe Ford het normaal gesproken doet. Hier is onze auto, hij is af. Maar je kunt het pas over 5 jaar kopen.
Ja. En ze zien zijn natuurlijk een paar kleine concurrenten bijgekomen. Heb je er een besteld al? Dit wat?
Nou, dit gaat een beetje aan me voorbij, moet ik je heel eerlijk zeggen. En... Ik zie sowieso niet het nut in van een Formule 1 auto, een Formule 1 auto motor in een straatauto hangen. Mm-hmm. Want dat lijkt me een onnodig complexe operatie die niet heel veel oplevert.
Behalve het feit dat je kan zeggen, er zit een Formule 1 motor in mijn auto.
Ja,
dat zal een groot deel van... Hè?
Ja, oké. Okay. Ja, maar het is een heel bijzonder 1,6 liter V6 turbomotor.
Ja.
Maar het is een 1,6 liter... V6 turbomotor.
Ja.
Het is niet meer zoals vroeger dat je kon zeggen, ja, ik heb een 3 liter V10.
Nee.
Weet je wel? Dat is toch anders,
ja,
vind ik.
Nee, ik ben helemaal met je eens, ja.
Maar nu heb je een 1,6 liter V6 die dan 700-800 pk levert of zo. Dan heb je een Formule 1 motor. Met ook de turbo's in een Formule 1 auto werken natuurlijk anders dan een turbo. Het is eigenlijk een elektrische turbo. Daar komt het een beetje op neer.
Ja, compressor bijna, ja.
Volgens mij hebben ze zich er zelf ook een beetje in verslikt.
Ja.
Want het is niet
iets uitroepen, dit gaan we doen. Eigenlijk een beetje zoals bij de eerste Bugatti. Tenminste, de eerste, de V-rond, zeg maar. Dat de Pierre gewoon zei, jullie gaan een auto maken, hij kan 400, hij heeft 1000 pk. En dat de ingenieurs er 5 jaar achter kwamen, dat kan niet.
Ja.
Maar niemand durft te zeggen, ze hebben het toch maar gemaakt of zo.
Ja, maar dat was toen nog, dat was toen de auto, die ging de 400 over, weet je wel. Dus uiteindelijk was hij er dan en die kon iets wat geen enkele andere auto kon.
Ja.
En dit ding gaat 350 plus en ongetwijfeld kun je er alle ronde records mee verbreken die er maar zijn.
Mm-hmm.
Maar... om na te zeggen, hij heeft één zo'n magisch getal wat hem echt verheft boven al het andere wat al bestaat. Dat mis ik nog heel even.
11.000 toeren voor een turboblok. Ook al is dan een elektrisch turbo wat natuurlijk makkelijker is dan een...
Ja, maar ja, een Martin Valkyrie kan ook 11.000.
Ja, maar die is atmosferisch.
Ja.
Dus dat is dan het unieke. Dit is een heel klein blokje.
Oh, dat is het unieke, oké. Okay.
Ja, ik noem maar wat. Ik bedoel, het is toch anders dan...
Ja, blok. Volgens mij hebben ze zich er ernstig in verslikt.
Ja.
Want het is niet des Mercedes in mijn beleving om te zeggen, nou, we gaan... Hij is er, we gaan hem bouwen en je kunt hem bestellen. En dat hij dan pas 5 jaar later daadwerkelijk een keertje komt.
Ja.
En daarbij, dit moest dan die Formule 1 auto voor openbare weg worden... die eens in de zoveel tijd een keertje wordt aangekondigd. Maar nou kijk ik al een tijdje Formule 1. En de laatste keer dat ik een Formule 1 auto zag met een dak en vierwielendrijving... dat was nooit.
Nee.
Dus ja, dan heb je een bloedsnelle auto, zoals er wel meer bloedsnelle auto's zijn. Waaronder bijvoorbeeld die Aston Martin Valkyrie.
Ja. Want die ik bedoel, dat is ook wel een project waar ze duidelijk zich een beetje op gevallen. Heeft
ook wat meer gekost dan origineel begroot.
Qua tijd en begroting. Alleen als je dan de auto ziet, is dat al meer Formule 1 voor de openbare weg dan die AMG One.
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet, want daar zit dan een V12 in, atmosferisch. Ja. Dus dat heeft helemaal niks met...
niet met huidige, maar in het algemeen, zullen we maar zeggen. Van, het is...
Nou ja, ik vind het in ieder geval, er gaat wat meer magie van uit. En dit vind ik toch wel weer dan
een... Als je mag kiezen welke van de twee een keer mag rijden, dan kies ik voor die Aston.
Ik ook.
Gewoon vanwege die motor.
Absoluut.
Ik wil wel een keer een V12 rijden die 11.000 toeren kan.
Ja, exact. Ja. Maar wil je ook wel eens een keertje een 1.6 V6 rijden die 11.000 toeren kan met turbo's?
Ja, alleen als ik mag kiezen, kies ik voor die 12.
Ja, precies. Ja. Het is toch de begeerte is er net even iets...
Weet je dat Jaguar...
Ja, de XJ220.
Ja.
Ja, dat die met de V12 zou komen en uiteindelijk werd het V6'je. Ja, hij is net zo snel. Ja, maar ja.
Ja, ja. Nou, enigszins, men wist al... En hij zal even goed wel worden uitverkocht aan alle handen verzamelaars.
Hij is al uitverkocht, geloof ik.
Ja, ik bedoel maar, ze maar zeggen. Dus dat zal wel lossen. Ik vind wel dat hij best wel vet uitziet op zich. Die Aston vind ik bijvoorbeeld eigenlijk minder mooi. Dat is iets te veel Ariel Atom geworden. Ik weet niet wat jij vindt, maar... Die AMG One is echt nog een auto. En die Aston is echt zo'n kitcar, zeg
maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat heeft toch wat meer het gevoel van, nou, dat is door 4 enthousiastelingen in de schuur in elkaar geknutseld met wat opengebleven tire wraps en
ja, maar het is veel. Het is hoe heet dat ding? Cabaro Huppelpup, weet je wel? Dat je gewoon echt
soort Cabaro, de Cabaro T1.
Ja, dat. Dat vind ik, ik bedoel, ja, als mensen willen kopen, doe maar. Maar ik vind het te veel trackcar hobby worden en een AMG 1 is gewoon een echte auto. Net een vrij Enzo.
Maar dat is dan toch precies het probleem. Het moest een Formule 1 auto.
Vind ik ook nog op de grens. Ja.
Het moest een Formule 1 auto worden voor de openbare weg en uiteindelijk is het een auto. Maar dan is het toch niet wat het... Ja, sorry, ik zie dat niet.
Nee, ja, misschien dat ze alleen de motor belooft of zo.
Ja, oké.
Okay. Nou
ja,
maar dat valt op, als je even naar de specs kijkt, dat is ook 0 tot 100 voor mij 2,9 seconden. Nou, 9 of Turbo S zelfs sneller.
Ja, goed, maar op een gegeven moment wordt het gewoon... Het wordt een beetje massa-traagheid. Op een gegeven moment kan dat gewoon
ja,
niet.
Ja, en heeft 8-wielaandrijving, vermoed ik.
Ja.
En dat ben je gewoon van de lijn met 4WD, heb je natuurlijk een voordeel.
Maar nee. Het is wel een 4-wielaandrijver, maar de verbrandingsmotor en... Wacht even, nou moet ik het goed zeggen. De verbrandingsmotor en één van de elektromotoren drijft de achterwielen aan.
Oh ja.
De tweede elektromotor drijft de turbo aan, want het is dus inderdaad een soort elektrische compressor. En de overgebleven 2 elektromotoren drijven dan de voorwielen aan, allebei eentje. En zo heeft hij dan, en dat zijn 2 keer 150 pk, geloof ik, wielen, motoren op de voorwielen.
Ja.
Zo zit het, geloof ik, in elkaar.
Maar dan is dus, als dit, misschien dat ze heel voorzichtig zijn met opgave, maar 9 of Turbo S, helemaal 918 Spider, die er ook alweer, bij 2013 of zo weer, bizar, is gewoon sneller. En dan ook 0 naar 200, 7 seconden, dat is gewoon hetzelfde als een McLaren 765 LT.
Ja, ook zijn de snelle auto. Wel wat verwarrend, want ze hebben het op hun eigen website, geloof ik, over 0 naar 200 in minder dan 6.
Ja, oké, dan wordt
dat wel heel vlot.
Als dat lukt, dat is dat is wel een stuk vlotter. Dan is bij de Chiron-tijden kom je dan.
Ja, ja.
Nee, oké, als dat is, dan neem ik het terug. Dan is dat niet.
Maar dat moet ook wel een beetje met het vermogen wat je hebt. Daar kan ook bij.
Hij is wel zwaar, natuurlijk.
Weet ik eigenlijk niet.
Dus niet 1100, voor mij 15, 1600 kilo wel of zo.
Ja, oké.
Voor dat segment zwaar, zeg maar.
Fair enough. Maar als geheel, nee. Ik voel ook niet de begeerte om er een rondje mee te rijden.
En die, ik hoop dat ik het modelnaam genoemd, T50, van onze McLaren F1-bouwer.
De Gordon Murray uiteraard. Maar ja, ook daarvoor geldt. Het heeft een appelsfeer.
Maar die vind ik wel heel saai uitzien.
Dat maakt me niet zoveel uit. Dat zie ik niet als ik erin zit. Maar het is, de magie gaat hier gewoon een beetje aan me voorbij.
Ja.
En misschien dat ik gewoon een oude lul ben. Zou kunnen. Maar laat ik het zo zeggen, als de uitnodiging binnenkomt, dan gun ik hem graag aan een ander. En dat zou ik bij die Valkyrie niet hebben.
Nou, voor onze luisteraars alle dingen verwachten, ik denk niet dat de uitnodiging binnenkomt.
Niet?
Nee, ik denk dat hij in Nederland voorbij gaat, deze auto. Oh, jij hebt al binnen. Dat is wel lastig dat je zegt, moet jij eens kijken.
In dat geval, vanochtend net. Nee, voor zover ik weet niet.
Ik denk dit segment is waar een paar Engelse bladen en zo. Ik denk niet dat Nederland, dat dit even net te veel...
Ja, aan de andere kant, in Nederland zijn dan wel een paar van die hyperrijke ondernemers. Het is wel grappig genoeg...
Ja, de SLR was altijd volle bak, zijn we wel bij geweest.
Dat,
ja,
bijvoorbeeld. Ja. En weet je, als je zo'n Michel Peridon die heeft geloof ik voor elke dag van de week 2 verschillende Bugattis of zo. Ja, weet je, dat soort ondernemers woont ook wel in Nederland. Ja, maar
ik weet zeker, gezien hoeveel SLR'en er ook zijn verkocht in Nederland, ze zullen hier wel een aantal verkocht hebben. Dat denk ik wel. Maar die hebben dan toch gekocht. En ik denk dat ze voor het
ja, maar goed, dat gold voor de 911... God, hoe heette de ding ook weer?
918?
Nee. De laatste 991... die Spider. Die helemaal op het eind kwam met de GT3 motor. Toen was de 992 al geïntroduceerd. Nou, kom ik nog
op. Ja, de 9 Spider toch? Zo heet hij toch?
Ja. Gek. Ja, heette die 9 Spider? Kan wel. Nee, had een... Nou, maakt ook niet uit. In ieder geval, weet je, dat was ook allemaal al verkocht. En dan kunnen we er toch nog even mee rijden. Nou is dat wel Porsche. En bij Porsche is het toch altijd wel een beetje... We hebben een auto gebouwd en we willen heel graag dat je ermee rijdt. Want wij vinden hem tof en we hopen dat jij hem ook tof vindt.
Ja.
En daarin is Porsche wel wat unieker dan veel andere merken. Maar ik acht het niet onmogelijk. Laat ik het aan en ophouden.
Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd naar, of nou wel of niet rijden naar wat de eerste feedback. Misschien zit er een soort van magie in die we toch niet snappen, waardoor die auto wel uiteindelijk, hè, dat kan, hè? Dat we het nog niet inzien nu. Maar
we weten ook niet alles.
Nee.
Wel heel veel. Maar niet alles.
Nee, goed. Nou, opnieuw blind kies ik zo voor die Aston Martin. Zowaar hebben we eindelijk, toen wij klaagden over dat ze een filmpje hadden vrijgegeven waar het geluid niet op stond, hebben ze een tweede filmpje vrijgegeven waar het geluid er wel op stond. En dat klinkt inderdaad best zoals je hoopt dat die klinkt, die Valkyrie. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar en de Andrew Newey is daar ook bij betrokken. Daarvan weet je gewoon van dat ding, dat wordt wel vet. En die AMG One is meer van, nou, ik ben benieuwd hoe dat... zich uit, zeg maar. Of net iets als de Honda NSX of zo, hè? Of de Ford GT-markt hier. Dat toch een beetje Mensen bereiden zich, hij is vet, maar ja, het is nou maar... niet een instant classic beste van decennium auto.
Nee.
En dat had je wel met een McLaren P1 had dat. LaFerrari had dat ook, weet je wel. Daar was de feedback toch wel van, ja, dit is toch echt wel iets.
Maar er is natuurlijk ook heel veel aan het veranderen in hoe we naar auto's kijken. Zeker met grote verbrandingsmotoren erin. Mm-hmm. Dat is gewoon het begin van deze eeuw. Het kon niet op. Het moest allemaal groter, sneller, harder, meer vermogen, hogere topsnelheid, snellere acceleratie. En die fascinatie is toch een beetje aan het wegebben. De auto wordt meer een vervoermiddel voor de grote massa. Hè? Natuurlijk is er ook een aanzienlijk deel van de mensen dat de auto nog steeds ziet als iets moois en iets prachtigs. En een hobby en een passie. En dat zal ook wel blijven bestaan. Maar voor de grote massa. En dat is ook de teleurgang van die GTI'tjes.
Maar meer omdat die kunnen niet meer betalen. Die zou het denk ik wel willen. Alleen dat zit er gewoon niet meer in.
Ja, oké. Maar goed, of het nou afgedwongen wordt door de prijzen. Of dat het te maken heeft met een veranderende mindset over. Hoe realistisch is het dat jij je hobby mag uitoefenen terwijl dat ten koste gaat van het milieu,
ja.
Bijvoorbeeld. En dat is wel iets wat in de afgelopen 30 jaar heel erg hard veranderd is. Vroeger vonden we het doodnormaal dat we voor alles in het vliegtuig stapten. En tegenwoordig is het toch, nou ja, moeten we daar nou echt voor vliegen? Want slecht voor het milieu, misschien kunnen we ook al met de trein. Dat is echt wel voor de grote massa is daar echt wel anders tegenaan gaan kijken. En dat reflecteert ook op dit soort prestigeprojecten als ze veel brandstof verbruiken.
Ja, eigenlijk al in dit topsegment. Ik bedoel, alles is al uitverkocht voordat het wordt onthuld. Lamborghini, Porsche, Ferrari zetten het ene verkooprecord naar het andere neer. Ik bedoel,
voor de puristen zal dat ook wel blijven. Maar dat zijn allemaal relatief kleine aantallen. Terwijl een GTI, daar verkochten ze tienduizenden exemplaren op jaarbasis van. Dus, en dat is die massa die ik bedoel. Die enthousiast wordt, die de auto ziet als een genotsmiddel, zowel als een vervoermiddel. En dat is toch een beetje af aan het gaan, denk ik.
Ja, denk je niet bij elektrisch ook zoiets?
Denk ik niet. Nee, niet op die manier. Om de doodsimpele reden dat er is een heel groot deel van de mensen dat die kochten een oud Civicje, weet je wel. En dan ging er een ander inlaatspruitstuk op.
Ja,
en
spaghetti uitlaat.
Allemaal dat soort dingen. En met spinners erop en weet ik veel. Het is niet per se mijn liefhebberij, maar er is wel een hele grote groep voor wie dat echt hun passie is.
Ja.
Die kopen iets wat niet heel veel economische waarde meer heeft en gaan er vervolgens helemaal een eigen project van bouwen. En dat zie ik met een elektrische auto gewoon niet gebeuren.
Nee.
Al is het maar omdat als je daar aan het hoogspanningsaccupakket gaat knutselen en je doet het verkeerd. Dat doe wel zeer.
Ja, je kan weinig meer doen. Je kan het onderstel nog een beetje wat tweaken, maar dan is het wel klaar.
Ook daarvoor geldt dat de mogelijkheden wat beperkt zijn. Want je hebt gewoon te maken met een hele hoge massa. Dus dat zul je wel secuur moeten doen, want anders wordt het gevaarlijk. Of het slijt heel hard. Dus nee, ik denk dat die grote massa daar anders tegenaan is gaan kijken. En ik denk ook dat daarom de magie die om dit soort projecten hangt niet meer zo groot is als 20 jaar geleden. En ik denk ook niet dat terugkomt.
Oké, ja, dat ben ik eigenlijk niet helemaal met je eens. Omdat ik kijk naar iets als Supercar Sunday, die nou net weer afgelopen weekend was. Hoeveel mensen onder de 20 daar zijn te vergapen aan alle nieuwste supercars en zo. En dat was meer dan 10 jaar geleden.
Ja, maar nu is het ook nog wel. Maar nu hebben die auto's ook nog. Ik bedoel, er is nog een atmosferische V10. Er is nog een atmosferische V12. Nu is het er nog wel. Maar dat wordt steeds minder en minder en minder. Dus, en ik denk dat op termijn ook gewoon uitsterft.
Ja.
En dan worden het classics meetings.
Ja.
En daar zullen die auto's echt wel... ik bedoel, als je nu ziet hoeveel animo er is voor zo'n klassieke Formule 1 wedstrijd op Zandvoort. Dat ik denk, ja, dan ga je naar het snelste kijken wat de wereld te bieden heeft. 40 jaar geleden.
Ja.
Voor mij hoeft het niet. Maar...
Ja, het is populair. Het is de revival bij Goodwood, zullen we zeggen. Ja. Dat is wel... Ja,
ja maar dat is nog een heel... Dat is echt een evenement. En daar is het ook... Het leuke daarvan is dat het leeft in Engeland ook gewoon echt nog op veel grotere schaal dan in Nederland. Maar goed, ik ben benieuwd. Misschien, ik hoop van harte dat ik er helemaal naast zit.
Nou ja, als we dan toch over autopassie hebben. Er was nog een nieuwe auto deze week, namelijk de nieuwe Lexus RX.
Ja.
Wauw, zeg maar.
Ja?
Nee. Nee, hij oogt illiger door zijn design. Ik vond de vorige beter. Niet dat ik dat zo'n geweldig mooi ding vond. Maar één ding moet je Lexus wel geven. Ze geven niet zo op.
Nee. Maar ik heb ook de indruk dat bij Lexus, en dat is eigenlijk ook een beetje zo bij bijvoorbeeld de merk Subaru, is Europa een beetje bijzaak, denk ik.
Ja.
Zolang als het niet te veel geld kost, houden we het vol.
Van, we hebben de auto's toch.
Exact.
De dealers draaien een soort van kiet.
Ja, maar de winst wordt geschreven in Amerika.
Ja, en Midden-Oosten, ja.
En toch, ja, aan de andere kant, weet je, Lexus had wel... Ze hadden het op zich heel goed gezien met die hybride aandrijflijnen.
Ja.
Want eigenlijk wat alle merken nu aan het doen zijn, dat deed Lexus 20 jaar geleden.
Ja.
Dus, en ze hebben dat vreselijke touchpad-ding niet meer.
Nou ja, ik bedoel, ze leren wel eens.
Ja, nou ja, dat vind ik wel echt een... Ik vind het echt schandalig dat BMW van iDrive afstapt.
Ja, ik vind het ongelooflijk.
Dan heb je zo'n goed systeem.
Ongelooflijk. Wat overal de hemel wordt geprezen. Klanttevredenheid hoog, dus we halen het weg.
Ja.
Ja, maar ja, ik bedoel, de Golf was ook bekend vanwege zijn goede ergonomie, waar niks fout aan was. Dat Volkswagen ook. Daar kunnen wij wat aan doen.
Ja, ja.
Ik bedoel, ja.
Kreeg ik laatst nog een lezersvraag over. Als wij dat dan opschrijven, hebben we daar dan ook wel eens contact over met de fabrikanten? En ja, dat komt wel eens voor, ja. Sterker nog, het komt ook wel eens voor dat als de hele automotive pers begint te zeuren over iets, dat ze bij de generatie daarna schoorvoeten toegeven. Nou, we hebben het nu wat aangepast, want we kregen toch wat feedback dat het misschien beter kon.
Ja.
Dus in antwoord op die vraag, ja zeker, wij worden wel gehoord door de fabrikanten.
Ja.
Dus bij deze BMW, andere designers, iDrive terug. En dan zijn wij
waarbij ik ben het beide vlakken met je eens. Andere designers heb ik het idee van dat BMW gewoon zegt, wij zien de toekomst beter dan jullie, wij weten wat ze in China mooi vinden en krijg de sticker maar in, Mark Gorter. Nee, dat die iDrive zie ik nog, het zal gewoon een soort bezuinigingsmaatregel zijn, denk ik toch, of iets, wat ik vind ook een hele rare, rare keuze die ook wereldwijd raar zou moeten zijn. Maar design is zoiets merkwaardigs.
Leuk.
Dat, ja, ze kwamen ook met de X6. Ja, en jij zegt ook, vind ik de eerste X6 nu dik. Maar of, vond je het ook al toen hij kwam? Of ik bedoel, de hele wereld lachte en BMW lachte all the way to the bank, zeg maar.
Ja, ja, ik heb de X6 altijd wel een dik ding gevonden.
Ja.
Ook al toen hij verscheen.
De X4?
Nee, X4 niet. Maar de eerste generatie was echt een afterthought, zeg maar.
Ja.
Je zag aan alles van, nou, dit is een X3. En daar hebben ze letterlijk gewoon een daklijn van afgeknipt. En eigenlijk klopt er helemaal niks van. De huidige X4... is in ieder geval nog ontwikkeld als een X4. Dus heeft iets grotere spoorbreedte achter. En ja, ik vind het geen mooie auto. Sterker nog, ik vind het een vrij lelijke auto. Maar dat is in ieder geval nog echt als een auto ontwikkeld. In plaats van, hoe kunnen we cashen op deze trend in de markt? Weet je wat?
Het is wel een goed ding, hè, trouwens. Ik weet even nou niet of het nou de eerste of tweede generatie was. Ik denk toch wel de eerste. En dan de M-versie. En die reed ik toen back-to-back, zoals ze noemen. Dus zijn vlak achter elkaar met een Porsche Macan Turbo.
Hmm.
Op Balocco was een feestje van Autobild, waar wij als groep bij horen. En ik kon niet zeggen welke van twee ik beter vond. Wel welke ik mooier vond. Dat was de Porsche en dat zei meer over de BMW. Maar qua rijden was die BMW gewoon op circuit. Het was echt wel knap, zeg maar. En met die Macan is natuurlijk ook echt subliem goed qua rijden.
Het is zo knap als je bedenkt dat dat op een Audi Q5 platform staat.
Ja, ongelooflijk.
Het is echt gewoon ongelooflijk.
Ja.
Dat je een
alles, besturing, balans. Ja. Gewoon. En waar je iets aan hebt als een X6M, die ik ook wel eens op circuit gereden heb. Dat je denkt, ja, die kan niet en dat kan toch. Maar dan... Hoe goed het ook wel kan, voelt het toch een beetje gek. Maar dat heb je dus niet in een Macan, vind ik. Omdat je zo diep in de auto zit, dat... ja, hij voelt het gewoon sportief aan. Niet als een raar hoog ding wat sportief gemaakt is.
Nee, helemaal niet. En dat is je voelt aan alles waar het geld in is gaan zitten.
Ja.
Het kost alleen ook echt schrikbarend veel geld.
Ja, en hij is wel krap voor dat geld, ja.
Ja, dat is hij ook. En als je hem nu zou kopen, het interieur is best wel gedateerd. En het is echt een Porsche van de vorige generatie.
Ja, hij is al 3 keer facelift of zo.
Zoiets, ja. Ja. En de 4-cilinder moet je echt kosten wat kost vermijden. Want dat is gewoon echt zonde van je geld.
Ja.
Dat meen ik echt. En dan moet je dus naar een V6. Nou ja, trek de portemonnee maar.
Ja.
Maar dan heb je wel iets heel bijzonders.
Ja.
En dat kan ik dan meer waarderen dan iets wat gewoon on the cheap is gemaakt. En waarin je ook aan alles voelt van, nou, dit zou sportief moeten zijn, maar is het gewoon niet.
Maar nu goed ook niet voor de X4. Dus zolang hij erin zat, was het toen een gaaf ding. Ja, geldt voor de Lexus RX wat minder. Jij zegt, hij past gewoon in Europa. Maar dit is voor mij een hele kleine vaste klantengroep voor. Die vindt het een heel fijn ding. Want het rijdt ook zo onvergelijkbaar met wat... dan ook verder in Europa. Het is zo Amerikaans, hè? Automaat en... Het heeft wel iets heel zwaarlijvigs.
Het heeft iets heel zwaarlijvigs, maar die vorige generatie was er dan ook nog als V6.
Ja.
En dan was dat beetje dat elastieke wat de toenmalige generatie hybrides van Toyota had, dat was niet zo erg. Want dan zat je in ieder geval naar een V6 te luisteren in plaats van een 4-cilinder.
Ja.
Dus het was dan... Ja, het was best een aardig ding en het was vrij zuinig en het bleef heel... Maar het had
ook
gewoon
ruim en zo, ja. Ja. Stil.
Maar het had dan weer net niet dat je, wat je in een BMW of een Mercedes wel eens hebt, dat je erin gaat zitten en dat je denkt, zo, ik zit. Ik trek die auto echt aan. Het was inderdaad een beetje Amerikaans. Ik dacht, niet zo mooi van binnen. Het werkt allemaal een beetje onlogisch. En ja, dat zijn toch dingen, ik weet dat we daar vaak op worden afgerekend, maar dat zijn wel dingen waar een klant die 70.000 euro aan een SUV besteedt, naar kijkt.
Ja.
Die kijkt ook, hoe ziet het er allemaal uit? Hoe ruikt het?
Ik denk als je iedere dag 2 uur in de file staat in Tokio of Londen of Manhattan, dat het een fijne auto is.
Ja. Lekker stil.
Ja, lekker stil en comfortabel. Maar wacht af. Kijk, staat niet in mijn top 10 to drive, maar ik wil het toch wel weer proberen. We hebben nu wat van gebakken. Hè? Want er zit wel een hoop geld en ontwikkelingskracht bij Lexus.
Ja, zeker. Dat vind ik dan wel en weer zo heel af en toe. Even kijken.
Dan pompen ze hem elevade, pompen ze eruit, zeg maar. Dat is dan weer wel leuk.
Ja, dat vind ik nog steeds...
Ook de ES vinden allebei leuke auto's.
Ja, maar de ES vind ik... De ES voegt iets toe. Mm-hmm. En wat met Lexus toch een beetje gebeurt, in mijn persoonlijke mening, is dat ze niet zo heel veel toevoegen. Behalve dat het is... De verwachte degelijkheid is heel hoog. En het is relatief zuinig. Maar dat zijn niet altijd de kwaliteiten waar een klant naar op zoek is. Maar zo'n ES, ding is geweldig ruim. Die hybride aandrijflijn werkt fantastisch goed in dat concept. Mm-hmm. Hij kost full options gewoon een stuk minder dan een vergelijkbare Mercedes. En wat ik al vaker heb gezegd, als je taxichauffeur bent, ik denk dat je niet een betere auto vindt dan die.
Nee.
Maar dan voegt het dus iets toe.
Ja.
En met zo'n RX, ja. Het is best een aardige auto. Maar zou je nou echt zeggen dat die beter is dan een GLE of een X5?
Nee. Dat die meer value for money biedt. Maar...
Ja, maar op een gegeven moment kom je op een punt, als dingen 80.000 euro mogen kosten, dat value for money wat lager op het prioriteitenlijstje staat.
Ja, dan kocht je toch wel wat anders. Dan kocht je gewoon een Skoda Kodiaq, zeg maar.
Ja, of een RAV4.
Ja. Ja. Goeie, fijne auto. Trouwens, RAV4. Ja. Kan echt nog. God, jij zei de ES. Ik dacht, oh ja, deze auto moet ik noemen. Prom deed ik het even niet meer. Kan ik nog opkomen? Of moet ik maar door met het volgende? ES, Elva, Lexus. Ik weet het niet meer. Maakt niet uit. Als het belangrijk was, dan komt het later maar boven. Gaan we door met de vaste rubrieken. Op de to drive list zette ik de vorige keer, naar aanleiding van zijn komende afscheid, de Lamborghini Aventador. Het is de afgelopen 2 weken niet gelukt om te rijden. Hmm. We wachten vol spanning af. Jouw beurt deze keer. Wat staat nog op jouw lijstje?
We hadden het zojuist over snelle voorwielaandrijvers. Dus toen dacht ik, dan moet ik ook de allerbeste snelle voorwielaandrijver noemen die ooit gebouwd is. En volgens mensen die er verstand van hebben, is dat de Honda Integra Type R.
Niet voor Puma.
Schijnt wel een hele goeie te zijn. Maar dan moet je de versie hebben die in Engeland volgens mij geleverd is. Die Racing Puma.
Ja.
Dat schijnt echt een waanzinnig ding te zijn. Maar goed, dan wordt het weer zo beperkt. En deze Integra Type R is er al eentje in de categorie. Je moet wel heel goed zoeken, wil je er eentje vinden. Links, mm-hmm. links gestuurd.
Ja.
Maar ze schijnen er te zijn. 1.8 viercilinder zonder turbo, maar met VTEC. Dus echt bij 6000 gaat hij over op dat hete nokkastje. En dan vertrekt hij.
Ja, leuk.
8000 toeren per minuut levert hij zijn maximum vermogen. De redline ligt ergens tussen dat en 9000. Maar dat schijnt nogal te maken te hebben met welk bouwjaar en hoe de pet van de man in de fabriek stond toen hij hem afstelde. Sperdifferentieel op de vooras, dat schijnt echt qua voorwielaandrijvers de heilige graal te zijn. Dit schijnt alles te hebben wat je zoekt. Dus ja, dan wil ik dat wel een keer proberen. En ik zit een klein beetje onderzoek te doen voor deze podcast. En dan zie je ook ineens wat veiligheidssystemen en luxe hebben toegevoegd qua gewicht. Want we hadden het over C-segment hot hatches. 1400 kilo, dat is dus tegenwoordig relatief licht. Dit ding weegt 1200 kilo. Gewoon 200 kilo minder. En het is ook gewoon de coupé-versie van de Civic.
Ja.
Dus een compacte middenklasse. Ja, dat scheelt wel. Dus dat lijkt me wel een hele bijzondere... Viercilinders zijn niet per se de motorvariant waar ik het meeste mee heb. Maar als hij zo kan schreeuwen als dat, dan wil ik het toch wel een keertje meemaken.
Dus... Ja, nee, alles wat Type R is heeft ons altijd wel kunnen plezieren. Hè? Eigenlijk tot op heden.
Zeker.
Dus ik ken hem ook niet. Eigenlijk net voor mijn tijd. En ja, ook voor jouw tijd dan vermoedelijk. Dus dan moet je geluk hebben dat ik ergens langs komt. Misschien ook weer een leuk verhaal van Autoweek Classics of zo. De hot hatches van... Ja, dat is jouw jaren 0 of nog eind jaren 90, dit ding?
Eind jaren 90.
Eind jaren 90 nog.
Halverwege jaren 90 geïntroduceerd. Ja. Maar hij werd geüpdate. En uiteindelijk in 98 kwam hij volgens mij in de versie die je dan wil hebben.
Ja.
Schijnt.
Leuk. Ook niet compleet onhaalbaar wellicht ooit.
Nou, ik heb ze wel eens... Ik zit wel eens de marktplaats shoppen. Gewoon omdat ik het leuk vind om de marktplaats shoppen. En deze vind je niet eigenlijk.
Oh.
Dan moet je echt... Elke dag moet je gaan zoeken. En alle zoekmachines... Ik denk dat je dan in het buitenland eigenlijk moet gaan zoeken.
Ja, misschien Nederland... Maar ik bedoel misschien een keer een eventje of zo. Facelift van de Civic, waar dan wat leuke oude modellen staan.
Ja. Nou ja, er komt natuurlijk een nieuwe Civic Type R aan dit jaar. Dus wellicht.
Ja.
Ik kan wel.
Wie weet. helemaal goed. Dan gaan we door naar de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Mazda MX-5 1.8. Voor mij van de derde generatie.
Derde generatie is heel belangrijk.
We hebben niet eens haatmail gehad. Want het is dan een van de keuze, een MX-5 in een tegenvaller ding. Hoewel je uitleg duidelijk was. Maakt het mijn beurt. Denk wel minder haatmail, want voor mij vinden ook meer mensen dat. De Alfa Romeo Brera V6.
Maar ja, als je Alfa Romeo zegt en tegenvaller, dat is al... Dat zijn wel diehard fans over het algemeen van dat merk.
Ja, maar niet van dit model volgens mij.
er zijn een hoop mensen die hem in ieder geval heel mooi vinden.
Ja, maar is hij verder niet een beetje uit de Alfa Cynisch boeken verwijderd gewoon?
Ik heb eigenlijk geen idee.
Ja. Toen hij onthuld werd, was het echt all in A. Het design van die auto was een punt niet, volgens mij. Het was echt een prachtige auto. Eigenlijk gewoon de coupé-versie van 159. Kort door de bocht. Maar ja, hij stond op een GM-platform en hij had een GM V6.
Ja.
Ik reed hem met vierwielaandrijving.
Oh, ja. Ook nog.
Ja. Louis zwaar, motorlui, stuurde slecht, was geen reet aan. En daarvoor hadden we een Alfa GT.
Ja.
Was van 650 met een Alfa V6. En dat was een hele fijne auto.
Ja, dat vond ik, die heb ik ooit niet als V6 gereden helaas. Maar wel als 2 liter viercilinder. En dat vond, dat vond ik een leuk ding voor voorwielaandrijver.
Ja.
En ja, de Brera, het is toch altijd, dat is een goed voorbeeld van een dikke auto.
Ja.
In zowel de positieve als negatieve kant. Want als je inderdaad dat effect van wauw, wat een dikke auto. Maar dan kijk je er eens goed naar en denk je, wat een dikke auto.
Ja.
Je ziet dan alles dat die zwaar is.
Ja.
Nou ja, dat bleek ook wel.
Nee, klopt. Een van die van mij ben zelfs over gehad misschien een keer een rubriek te doen. Maar auto's van de opvolger minder was, zeg maar. Nou, dit was wel een heel duidelijk voorbeeld ervan. Ze zijn nog tegelijk verkocht, hè, trouwens.
Ja.
Raar. En de GT was dus geen die je moest hebben. Ja, en ik heel jammer, want qua design had Alfa een zaak op orde. Vond 159 op zich ook wel een aardige auto.
Vind ik nog steeds een mooie auto. Ja. Zeker als Sportswagen vind ik hem heel mooi.
Ja. Maar die had natuurlijk hetzelfde onderstel. Dus die had hetzelfde probleem.
Ja.
En als je van de een in de ander stapte, dan viel pas echt op hoe matig die ook die 159 reed. Waarvan ze de introductie in München deden, want ze gingen BMW wel even het kakken zetten. Goed idee.
Ja, ja. Wat zakker is van zijn. Ja. Hij was in ieder geval mooier.
Ja. Nou, dan de toenmalige 3-serie.
Ja, dat denk ik wel. Ja, maar de E46 en de 1... Want dat
1,90, ja.
Ja, ik denk dat een beetje daartussen hangt. Vond ik allebei niet. Het zijn mooie auto's in de zin dat... Nou, er staat wel een BMW voor je.
Mooi
voor
je Duits, hè?
Ja. Maar inderdaad wel op zijn Duits, ja. En als je dan zo'n 156 ziet, dat is ja, die Italiaanse smaak... Het is niet helemaal mijn smaak. Maar het is wel een heel opvallend gestuurd. There's nothing like it. Terwijl zo'n BMW haalt logisch eraf en plakt er een ster op. En het is een Mercedes. Weet je, qua design.
Ja, wel een beetje kort door de bocht. Maar oké, Alfa wel bijzonder. Ik moet zeggen, ze hebben het wel goed gemaakt met de Giulia.
Ja, die niemand kocht.
Nee. Mensen opgeven. Hij was net zo krap achterin de 156. We hebben vaak gehad een Nintendo 8-bit systeem als multimedia toepassing. Maar hij reed heel erg goed.
Ja.
Hij rijdt heel erg goed. Hij is nog steeds verkrijgbaar.
Nou, die is van de grond af ontwikkeld. En dat voel je. Ze zijn begonnen bij het chassis. En daar zijn ze helemaal los op gegaan. En toen was het budget op. En toen moest de rest van de auto nog erop gezet worden. Nee, dat was niet best, het interieur.
Nee, jammer.
Voor dat geld.
Ja. Nee, het is echt een heel fijn rijdend ding.
Ja, zeker.
Met die verlosje, weet je. Een 2 liter erin is ook niet al te zwaar.
Nee.
Het zat pk 260 pk 270. Echt geweldig, man. Echt wat een heerlijke rijdersauto. Echt, je voelde de Ferrari geen er echt in. Hoe vaak het onterecht wordt geroepen. In dit geval was het wel terecht.
Nee, absoluut. Die hele directe besturing. Het idee dat die auto continu onder je leeft. We hebben hem als duurtest gehad met een dieselmotor.
Oh ja.
En die diesel viel een beetje tegen.
En die automaat ook.
Die handbak, volgens mij.
Ja, heel zwaar, heel rubberig.
Echt een beetje agrarisch ding. En dat haalde de beleving wat naar beneden. Maar die 2 liter verlotje, dat was inderdaad... fijne auto.
Toch wel raar. Eigenlijk dan heb je zo lang automotive geschiedenis. En dan wordt iets als een Honda handbak... wordt al terecht door ons decennia de hemel in geprezen. Waarom zou je bij Alfa niet gewoon zeggen... oké, we willen een hele fijne rijdersauto maken. We kopen gewoon even zo'n gare Civic. En we schroeven die handbak uit elkaar. En we kijken hoe ze doen. En dan maken wij dat ook.
Ja, maar dat weet ik niet. Maar ik, om dezelfde reden dat ik niet snap... ZF levert de achteraps automaat een BMW. En dan een hele hoop andere merken. Maar in BMW-toepassing werkt hij gewoon altijd het beste.
Ja, de afstelling doen ze zelf, hè?
Ja, ja. Maar ik bedoel, waarom kan geen ander merk dat?
Ja, budget voor testkilometers, denk ik dan. Of zoiets.
Ja, nou, zou dat het zijn?
Ja.
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar daar verbaas ik me zo vaak. Waarom rijdt niet elke auto zoals een Mazda?
Ja, ja. Nou, helemaal leuk. Ook dan heb je Porsche en Audi vlak bij elkaar zitten. En dat Audi toch nog nooit is aan Porsche vragen. God, die besturing, hoe doen jullie dat eigenlijk?
Ja, maar dat is omdat Audi ook wel een beetje... Audi is graag eigenwijs.
Ja,
de hele geschiedenis van dat merk bestaat eigenlijk uit de gratie van... Oké, er zijn premium merken. En toen Audi opkwam, was dat eigenlijk Mercedes. En dan op gepaste afstand BMW. Nou, daar gaan we mee concurreren. Maar dan moeten wij dingen anders doen. Want wij zijn de uitdager, dus wij moeten nieuwe ideeën hebben. Ik heb volgens mij het verhaal van Pro Contem wel eens verteld. Dat was dan de uitdager van de airbag. En Audi had dan bedacht... In plaats van dat we een kussen naar de bestuurder doen... halen we gewoon het stuur weg bij de mens.
Ja, ja.
En dat werkt ook heel goed. Alleen dat zat dan met een heel ingenieus systeem met allemaal controletjes en kabels. Dat als je ergens tegenaan rijdt, dan drukte de motor als het ware tegen een soort vangnet. En dat vangnet trok dan de stuurkolom bij je weg. En je gordel naar achteren toe. Briljant idee. Alleen als je met 30 tegen een paaltje reed, was de Jota tot los. Want je hele stuurkolom was weet je, dat, en, maar dat is de manier waarop Audi het doet. En Quattro was natuurlijk een fantastische vinding. Maar ja, door de manier waarop ze dat systeem gemaakt hebben, moet de motor voor de vooras liggen. En ja, dat werkt gewoon niet optimaal voor de gewichtsverdeling. En hetzelfde met die adaptieve besturing. Zeker in iets als de R8. Het is wel een heel uniek systeem met dat planetaire tandwielstelsel. Waardoor je theoretisch zou je het stuurwiel helemaal naar links kunnen draaien, terwijl de wielen rechtuit blijven gaan. Ja. En dat is een heel uniek systeem. Maar ja, dat betekent ook dat het allemaal een beetje... Je draait aan het stuur en er moet gerekend worden.
Ja.
Want je zit niet direct aan de wielen vast. Er zit een mechaniekje tussen. En ja, dat hebben ze nooit helemaal voor elkaar gekregen. En de normale variabele besturing, dus die gewoon directer wordt naarmate die verder instuurt. Ja, ik weet het niet. Maar daar komen we weer een beetje terug. Waarom kunnen ze bij Porsche een Q5 pakken en die goed laten rijden?
Ja.
Het zal toch een geldkwestie zijn, denk ik.
Ja, ik heb niet de indruk dat Audi lage ontwikkelingsbudgetten heeft.
Nee, ik ook niet. Ja. Maar ja. Misschien gaat het gewoon niet daar naartoe.
Ja. Oké,
de Brera V6.
De Brera V6, dat was onderwerp. Gaan we door
naar... Heb je wel eens een andere Brera gereden met een 4-cilinder? En is dat dan beter?
Nee, dus weet ik niet.
Oké. Okay, nou
ja. Gaan we door naar de onderschatte auto, wat positieve noot. Een model wat voor mij iedereen wel wat enthousiast over is, maar waarvan ik toch nog het idee heb dat hij wat onderschat wordt. De Alpine A110. Want ik reed hem laatst weer, want hij was gefacelift. Ik reed hem dan als S. Ik zou zeggen, neem ook wel de gewone. Scheelt qua prijs ook wat. En die auto klopt zo ontzettend en is zo uniek in dit segment dat ik het idee heb wel dat mensen daar toch een te weinig idee van hebben hoe goed dat ding eigenlijk is. Want ik las ook in de comments, ja, maar heeft hij een automaat zo'n die moet een handbak hebben? Dat ik denk, nou, ik snap de gedachte, maar ik heb eigenlijk nooit de handbak gemist in de A110.
Nee.
Omdat het gewoon, de aandrijving klopt gewoon met dat turboblok wat vrij hitsig toch al relatief hoogtoerig ding is en... Het is heel raar, ook soms werken automaten wel en soms niet. Ik vind dat het voorbeeld met collega Vermeulen wel eens over gehad. Een Golf GTI, vooral bij de Golf 7 en Golf 6, moet een handbak hebben, anders slaat hij echt dood. Golf R moet de DSG hebben.
Oh ja. Ja.
Die is met handbak weer, omdat die turbo dan zo groot is, dat die slaat dan dood op het moment van overschakelen en niet als je DSG hebt.
Ja, dan krijg je bij herneming krijg je zo'n enorm turbo gat dat
de beleving die werkt beter met DSG. En ik vind dat die Alpine, ja, hij is er niet met handbak, dus ik weet niet hoe hij zou rijden met handbak, maar hij werkt in ieder geval prima met de automaat.
Ik zit ondertussen, terwijl mijn ene hersenhelft zeg maar met jou in gesprek is mijn andere hersenhelft aan het denken. Maar wat nou als daar een Honda...
Van wat je vanavond gaat eten? Of
ook dat. Nee, dat gebeurt nog ergens achterin.
Ja.
Maar hoe zou dat ding rijden met de Honda Civic Type R handbak eraan? En dan denk ik,
ja, maar dan wil ik ook de Honda Civic Type R motor erin.
Ja, nee, maar gewoon een
hele aandrijflijn.
Stel dat er een handbak in zit. Nee, okay. Wat de criticasten onder jouw filmpje of waar ze dat dan ook hebben gezegd. Van, nou, er moet een handbak in. Ja, als het zo'n handbak zou zijn, dan denk ik dat inderdaad wel zou werken.
Maar dat kan, maar dan moet je dus ook die motor erbij. En dan, dat is een beetje meer het idee, ook wat ik zeg met de Golf R en de Golf GTI. Het hangt ook van de motor af. Of je in dat segment een handbak voor automaat wil.
Nee, die EP8 is wel heel piekerig. Dat is waar. Dus dan, en ik moet zeggen dat die dubbele koppelingsautomaat in de Megane RS niet wist te overtuigen. En in de Alpine wel.
Ja, heel raar, maar mee eens.
Dan moest je hem wel in een race motor zetten,
zeker,
weet ik nog.
Ja.
Anders was het allemaal... Ja. En dan sloeg het allemaal alsnog een beetje dood. Maar dat klopt. Ja, en het is gewoon een heel sympathiek ding. Maar misschien dat wij ook gewoon uit een andere tijd komen. Dat vermoeden begin ik een beetje te hebben. Dat die niet zozeer onderschat wordt, maar dat die gewoon niet geblieft wordt.
Ja, hij is niet dik genoeg en het past niet bij...
Het is niet hoog genoeg, het is niet dik genoeg. Het heeft te weinig cilinders, te weinig lawaai, te weinig kijk mij eens rijden factor.
Zo, hij heeft ook niet de heritage van een MX-5, die dan wel schare liefhebbers heeft.
Ja, maar een MX-5 is ook echt een heel stuk goedkoper.
Ja.
40.000 is te behappen.
Nee, dat is waar.
65.000 is...
Ja, hij is ellendig duur geworden. Dat is inderdaad wel jammer. Ik wil eigenlijk nog een keer... Ja, dan moet ik maar uitkomen. Misschien van de zomer of zo. Leuk verhaal van GTO. Een soort trio-test doen met de Alpine. Dan de baas als die is. MX-5 in de dikste uitvoering. En de GR86.
Nou ja, ik weet dat er een Alpine in de demofloat gaat komen.
Ja.
Dus wellicht.
Ja.
Want leuk verhaal.
Dat is een soort laatste generatie van lichtgewicht fun cars. En je kan niet echt concurrenten noemen, inderdaad vanwege de prijs en de vermogens die wat uiteen lopen. Maar als concept bieden ze, vind ik wel hetzelfde. Meer dan een Porsche Boxster. Dat vind ik... Die is altijd tegen een beetje die auto's gezet als instapper. Ik vind het een heel andere auto. Ik vind dat niet echt een vergelijk. Ja.
Nee, het is een vergelijking.
Haha, ja, ik klap onze eindredacteur die dat, ja.
Ja en nee. Nee, ik heb de Alpine namelijk ooit een keertje tegen een basisboxster gezet. Mm-hmm. Maar dat was juist ook eigenlijk dat verhaal heel erg benaderen vanuit de verschillen.
Ja.
De Porsche is van oorsprong veel meer een circuitmerk dat echt in de racerij zich richt op de circuitsport. Terwijl Alpine, nou ja, de naam zegt het al, het is bedoeld voor bergweggetjes en helemaal niet voor circuits per se. En dat ze dan toch allebei een middenmotor hebben met vier cilinders en een automaat met dubbele koppeling en zo. Weet je dat recept er toch wel op leek, terwijl de insteek totaal anders was?
Ja.
Dat maakte het verhaal, vond ik dan wel weer wel grappig om een keer te vertellen. Maar je merkt dan alles, het is gewoon een andere auto, ook qua ontwikkelingsbudget en ook qua, ja, qua interieur en hoe je erin zit. En daar is veel meer nadruk op gelegd bij Porsche, terwijl die Alpine, ja, er zit een stoel en een dashboard in. Meer heb je niet nodig.
Nee.
Wat in feite ook zo is. Dus ja, nee, dat is wel een leuk verhaal voor GTO, denk ik.
Zolang het nog bestaat.
Maar tegelijkertijd, weet je, een 2-serie coupé met een 2-liter turbomotor.
Ja, zo'n andere auto.
Ja, is een heel andere auto, maar is ook een leuke, weet je, anders kocht je een 1-serie.
Ja, maar het is wel, dat vind ik net zo'n Mini Cooper S nu. Het is gewoon een rijdende handtas.
Oké. Okay. Ja, vind je het echt?
Ja, en dan misschien iets stoerder om te rijden, want achterwiel aangedreven en zo. Maar hij is zoveel zwaarder dan die andere auto's. En hij biedt ook veel meer luxe dan die andere auto's. Het is gewoon echt een GT. Het is een GT en geen sportwagen. En wel heel extreem uitgevoerd. Daarvoor is hij echt te log en te zwaar. Het is gewoon een fijn rijdende auto. Maar hij komt niet in de buurt bij dat pure van die andere drie.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus ja, dan echt een beetje als een roadster insteek.
Ja, want ik vind dus echt heel veel mensen dachten bij de Alpine, hè, van de concurrent dus de Cayman. Ik heb altijd al gezegd van ik vind de concurrent de niet bestaande Mazda MX-5 NPS. Zeg maar, want je moet een MX-5 hebben met gewoon 300 pk en dan heb je concurrent voor die Alpine. Dat, nou, zo'n auto is het.
Dan moet je even naar Engeland toe. Daar zit een bedrijfje dat heet Rocketeer. En dat bouwt die 3 liter V6 van Ford die in de Jaguar S-Type werd geleverd. Die bouwen ze in een MX-5 van de tweede generatie. En het mooie daarvan is, omdat die V6 van aluminium is, is hij niet zwaarder dan de viercilinder die eruit komt.
Oh,
dan heb je wel een keer 260 pk of zo.
Met een leuk geluidje, ja.
En het klinkt inderdaad natuurlijk fantastisch.
Ik ken dat niet. Is dat een beetje goed ontvangen door de...
Nou ja, het is echt, zoals je in Engeland wel vaker hebt, zo'n liefhebber die dacht van, oké, ik heb een MX-5, maar het is toch qua motor allemaal net niet. Dus wat nou als?
Ja.
En die is gaan zoeken, die kwam bij die motor uit. Nou, die heeft dat allemaal gemaakt. En vervolgens dacht hij, als ik nou gewoon alles opschrijf, hoe ik het gedaan heb, dan kunnen andere mensen dat nadoen. Nou, dat bleek wel, zeg maar, weerklank te vinden in Engeland. En toen kreeg hij vragen van, ja, maar kun je dat dan niet voor me doen? Want ik ben niet zo handig en ik heb geen eigen gereedschap, ja, et cetera, et cetera. En die heeft er dus een bedrijfje van gemaakt. Dus die maken nu op verzoek. Je kunt, zeg maar, de motor thuis krijgen met alle onderdelen en een handleiding van hoe je het zelf moet doen. Of je kunt je auto daar brengen en dan wordt die turnkey aan je opgeleverd voor, nou, ik weet het niet, ik geloof iets van £15.000. Dus het is geld.
Valt nog mee, ja.
Maar als je een leuke tweede generatie MX-5 weet te scoren voor, laten we zeggen, €20.000. Ik denk dat best wel lukt. Nou, tel er nog eens een keertje €20.000 bij op om het allemaal een beetje mooi te maken en die motor erin te doen. Nou, dan heb je voor het geld wat een Cayman ook een beetje moet kosten. Of minder dan een nieuwe Alpine. Heb je wel een heel mooi projectje.
Ja.
Dus, hoe belanden we hier ook weer? Oh ja, de onderschatte Alpine A110.
Onderschatte Alpine A110. ja. Weinig meer over te zeggen eigenlijk. Ja. Gaan we door naar de introducties deze week. Er zijn allerlei feestjes bij Cupra in Spanje. Omdat die gaan ook een nieuwe fabriek openen volgens mij. En wat ze uiteindelijk gaan doen is het nieuwe bezig met elektrische trio bouwen voor de Volkswagen groep.
Mm.
Ik heb al gezien, en tegen tijd de podcast uitkomt, mogen we er van mij over hebben, de Cupra Urban Rebel concept. Dus dat wordt hun nieuwe B-segmenter op stroom. Op basis van het MBB Small Platform, waar dus ook een Volkswagen en een Skoda op gaan komen. Ik vind het meer Cupra dan de Born, want dat vind ik toch wel heel erg veel ID3 met een paar tribal stickers erop. Want het is een kleine crossover eigenlijk. Hij is net wat hoger dan Ibiza was. Het is niet volledig een Seat, hoe heet het, hok?
Arona.
Arona, zo hoog is hij niet. Maar een beetje Mazda CX-3 gevoel.
Ah ja, Stonic.
Ja.
Kia Stonic. Dat vind ik altijd een heel goed voorbeeld van een hatchback die...
Ja, en hij is wel meer, dat wil men al eenmaal. En hij is wel iets meer Cupra, vind ik dan dingen. Een gigantische diffuser zat erop, wel een beetje stoer neusje en zo. Ik ben benieuwd, het worden voorwiel aangedreven auto's.
Voorwiel aangedreven?
Ja.
Grappig.
Ja, dus anders dan het MTZ. Dus MEB Small is echt wel een ander platform dan MEB, wat een basis achterwiel aangedreven is. Ik ben benieuwd, ja, tot 236 pk, zeggen ze, wat net meer is dan de Audi S1, wat de krachtigste B-segment rond hatch is, volgens mij van het moment.
En op de voorwielen dan ook? Oké. Sperd officieel?
Vertel het verhaal niet.
Hmm. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want 236 zei je?
Ja.
Dat is veel voor een bezig mentor op de voorwielen.
Ja, nou, ze zijn met elektronica wel het koppel een beetje begrenzen, denk ik, als je wegrijdt. Want dat moet een soort van toegankelijk nog maken.
Hm.
Dus ben benieuwd. En dus wel maximum, dus komt ook minder gemotoriseerde versies van. Tot 440 kilometer ver met de dikste accu. En ze beloven dus heel erg, nee, de Volkswagen en Skoda wordt echt wel heel anders dan de Cupra-versie. Dus ik ben benieuwd, want ja, de hele groep heeft nog niks in het B-segment met elektrisch rijden. En dat is toch wel een soort van belangrijk.
Nee, dat hebben ze ook helemaal overgeslagen eigenlijk. Want dat is wel een E-Golf en een E-Up. Zeg maar even als we de Volkswagen als uitgangspunt nemen. Maar daartussen...
Nee, terwijl dus is al wel een elektrische 208, een elektrische Corsa bijvoorbeeld. Maar nog niks. Hij is al bijna, komt namelijk in 2025.
Oké, goed.
Dus ze beginnen maar vroeg mee. Oké, gaan we door. Dan gaat collega Cornelis gaat kijken na het opnemen. Maar voordat hij online komt, deze podcast mee naar de nieuwe Range Rover Sport. Zal het goed doen. Altijd gaaf ding om te zien, vind ik. En je moet altijd goed kijken of nou de echte Range Rover is of de Sport. Je ziet het wel, maar niet in één oogbeslag.
Nee, zeker.
Dus dat zijn de gave karren. Even kijken, wat is nog meer leuk? Wat faceliftjes van DS, dat geloof ik wel even. Jij gaat komend weekend rijden met een ander snel ding. Met stekker. Alsnog, de McLaren Artura.
Ja, mag er nog niks over zeggen, want er zit een embargo op. En ik heb er ook nog niet op mee gereden, dus.
Nee.
Maar vooral dat embargo.
Maar je mag wel zeggen dat je mee gaat rijden, neem
ik toch? Ja, zeker. Ik heb er echt zin in. Natuurlijk zou ik er eigenlijk vorig jaar in november al mee gaan rijden. En toen was hij nog niet helemaal af. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap. Dus ik ben benieuwd, zeker omdat ik de Ferrari 296 GTB ook heb gedaan. En dat is die andere V6 plug-in hybride supercar.
Ja.
Deze heeft wel klein 100 pk minder, geloof ik. Maar
ik denk dat hij lichter is. Maar denk ik hoor, weet ik niet. Het
scheelt niet eens heel veel volgens mij. Maar zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Ik pin me er niet op vast.
En leuk baantje volgens mij?
Al moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik nog niet weet waar ik ga rijden. Ze weten nog niet wanneer de track day, hoeveel tijd ik krijg, of ik er tijd op krijg. Het schema is een beetje, nou het gaat op zijn Engels, laat ik het zo zeggen.
Oké, nou dan houden we het dan even geheim.
Vorige week werd ik nog benaderd of ik misschien toch 2 dagen eerder kon komen.
Oh.
Dus toen heb ik in mijn agenda gekeken. Nou ja, dat kan op zich wel, nee, het hoeft al niet meer. Dus het gaat wel
weer, bedankt.
Ja, het gaat wel weer een klein beetje op zijn Engels.
Ja, dat zijn de leuke verzoeken. Kan je dan? Ja, mooi, wij niet. Oké, dan. Thanks.
Ja, dat.
Maar ik ben heel benieuwd, in elk geval, wat ze van de gebakken hebben van die aandrijflijn.
Ik ga er in ieder geval mee rijden.
Ja, helemaal leuk. Volgende podcast kunnen we daar dan... Is je embargo al verlopen, denk je?
Zal ik eens even snel kijken?
2,5 week van nu?
Ja, dat moet toch al wel even kijken, hoor. Ascari,
nou, dan noem je toch circuit, denk ik. Ik noem het niet.
Nee, ik ga rijden op Ascari. Wat ik overigens wel... Vind ik een dappere keuze, moet ik heel eerlijk zeggen.
Graaf. Ze hadden ook de 650S, heb ik daar ook gedaan.
Ik vind Ascari toch een relatief kleine baan. Nee, ik kan het embargo zo gauw niet vinden. Maar dat is vrij snel nadat we hebben gereden, volgens mij. Dus in de volgende podcast komt het sowieso aan bod.
Ja.
Nee, Ascari, ik vind het een dappere baan.
Ja, zo klein is het ook. Ik snap wat je bedoelt. Het is geen Silverstone qua breedte, maar het is wel... Het is toch wel... Je kan lekker rijden
zeker,
daar. Het is
zeker,
niet dat je denkt Mickey Mouse baantje of zo.
Op 3/4 van de baan heb je een hele lange doordraaier.
Ja.
Die ook een beetje verkant is. Dus daar gaat het heel hard. En dan staat de vangrail echt meteen naast de baan.
Ja.
En met een middenmotor is dat wel... Ik vind het dapper. Niet zo dapper als wat Audi destijds deed. Namelijk in de nacht zonder voorrijauto ons daar loslaten op dat circuit.
Ja.
Ik geloof dat ik dat wel eens verteld heb. Ik dacht, ik ga meteen als eerste. Want de kans dat dit, zeg maar, een heel uur lang goed gaat, is niet zo groot. Ja. Want het regende ook nog eens.
En jouw voorgevoel was goed, hè?
Nou ja, 10 minuten later was inderdaad rode vlag en de sessie was voorbij.
Ja.
Dus ik vind het een dappere keuze. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar die auto. Ik ben er ook echt. Ik ben enthousiast.
Nou, we gaan het horen.
Dus,
Oké, dan wat we in Nederland ondertussen doen en wat er hier in de garage staat. Er staat nu in de garage een Porsche Taycan Sport Turismo. En de sleutel ervan zit nu in mijn broekzak. En ik heb die auto omdat ik ook een Mercedes EQE heb. En dat is een sedan. Dus ik heb er ook nog een Taycan in sedanvorm bij met de andere aandrijflijn. En ze hebben een leuke dubbeltest Porsche Taycan Mercedes EQE.
Ja, kwam eigenlijk een beetje voort uit de EQE was er. En toen zaten wij eens te brainstormen. Ja, wat zit je er eigenlijk tegenover?
Want
die i4 is te klein en te goedkoop.
Nieuwe Model S is hier nog niet.
Nee, die is ook eigenlijk dan, dat is eigenlijk qua formaat weer net wat te groot.
Ja, hoewel ze wel dat segment mikken natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, die hangt eigenlijk een beetje tussen E en de SN.
Ja, ja, EQS zou ook nog wel kunnen. Ja.
Denk ik.
Maar LX 5 Serie is er niet. LX A6, zullen we zeggen, segment ook niet.
Nee.
Dus en Taycan is toch een beetje hetzelfde segment. Hoe krap hij ook is. Want ik kan vast verklappen. De EQE is ruimer achterin dan de Taycan. Je zou het niet verwachten.
Het is wel... En daar vergis je je echt in, omdat op de foto's lijkt die Taycan ook helemaal niet zo groot. En als je erin zit, dan lijkt hij helemaal niet zo groot. Maar als je eromheen moet lopen, dan is het nog een ja. best wel een hele auto.
En als je achterin zit, valt het nog mee hoor. Ze hebben het slim gedaan qua packaging. Maar toch, ik kan ook vast verklappen dat Taycan rijdt wat sportiever dan de EQE.
Oh, wel. Ja,
nee, ook primeur hier nog. Ja. Maar verder is het leuk verhaal. Natuurlijk twee Duitse grootheden uit Stuttgart. Die allebei een beetje hun eigen visie op elektrisch rijden. Op een hele goede manier. En dat maakt het toch een leuk verhaal.
Ik ben benieuwd.
Dus dat gaan we doen. Dan ga jij rijden in een Volkswagen T-Roc Cabrio.
Ja.
Voor beter het Dakar-gevoel.
Ja, ik kan er niks aan doen.
Er staat in mij in de straat, weet je. Typisch een auto, dan is hij uit. Denk je, wie koopt het? En twee weken later zie je een overbuurman van 67 heeft dan zo'n ding gekocht.
Ja. Ik zocht iets hoog met een automaat en een open dak of zo.
Ja.
Nee, ik snap die auto niet zo.
Tweedehands Murano.
Nou ja, we hebben hem ooit toen de T-Roc Cabrio verscheen, hebben we hem tegenover een tweedehands Range Rover Evo Cabrio gezet. Want dat is eigenlijk de enige auto die er dan nog een beetje op leek. Maar voor de rest, ja... Ja.
Nee, bestaat niet. Ja.
Het is natuurlijk de cabrio in Nederland, zeker de min of meer betaalbare cabrio, dat is gewoon een beetje aan het uitsterven. Door vroeger had je van
nou,
alles.
Is al, dit is toch de enige eigenlijk? Verder is toch niks meer?
Ja, nou, met een beetje goede wil een 2-serie. Dan zal er ook wel weer een nieuwe verkopen. A3 is er niet meer.
Nee.
Een TT is nog wel enigszins te betalen, maar er is geen 4-zitter dan.
Nee.
Het moet 4-zit. Ja, ja, ja.
En de gewone...
Maar de tijd dat je van de Astra kasten, en van de Focus en van de Golf, weet je, dat je daar allemaal een cabrio van had.
Peugeot was natuurlijk een grootheid in...
Peugeot, het is allemaal weg.
Nee. Ja, voor mij heeft Toniek in zijn podcast laatst over gehad. Want door de combinatie CO2 en economische tijden is dat klaar. Dus ik kan alleen op de wereld een verhaal voor... Voor jouw T-Roc. Even kijken. Dan wel leuk. Een Volkswagen Multivan. Die hebben we ook niet iedere dag op de redactie, zeg maar.
Nee, en die hebben we niet omdat... Nou ja, op zich is het idee van een Multivan... Dan heb je ontzettend veel ruimte voor niet al te veel geld. Want het is maar een bedrijfswagen. Maar ja, dan komt in Nederland de BPM eroverheen. En dan wordt het ineens toch wel schrikbarend.
Ja.
Zeker als je een dieseltje wil, kun je zo'n ton op stuk slaan als je losgaat met opties. Maar nu is die plug-in hybride aandrijflijn van Volkswagen leverbaar in de Multivan. Nou ja, en dan weten we wat er in Nederland gebeurt. Minder BPM, wordt die ineens betaalbaar. En dan is het wel een leuk alternatief voor een SUV 7-zitter, meldde mijn collega Jan Lemkes. Dus nou ja, als je dat soort dingen bij mij oppert, dan mag je het verhaal ook maken.
Ja.
Dus een nieuwe naar Santa Fe plug-in hybride met 7 zitplaatsen.
En wat is betaalbaar? Wat kost dat ding? Heb je enig idee?
Durf ik niet aan mijn hoofd te zeggen, maar rond de 50.
Dat is inderdaad goed te doen, dus ja. Als jij 4 of 5 kinderen hebt, dan is zo'n bus wel lekker, zeg maar. Want dan, de gewone 7-zitters, daar passen net in, heb je geen bagageruimte meer. Terwijl je hebt wel voor 6 man bagage, denk ik dan altijd. Dus dat is zo'n lekkere catch 22. En dan is zo'n bus wel een grote luxe. Ik heb ooit in mijn eerste jaar, voor mij zelfs pas mijn derde trio-test die ik deed in 2008, was de nieuwe Renault Espace daar. En hebben toen een Ford Galaxy bijgehaald en een Chrysler Voyager. En toen voor de gein hebben we daar ook een Vito bijgehaald, volgens mij. Om eens te kijken. En een heel merken voetbalteam als fotohulpjes.
Dat deden we toen nog.
Ja, om eens te kijken van probeer zo'n team in te proppen. Nou, die zeiden ook wel, ja, van leuk die MPV's. Maar die bussen, daar hebben we tenminste wat aan. Dan kennen alle spullen nog achterin. Dat is wel leuk hoor. Die dame met pakken aan hebben die in die auto's gezet en over het veld gaan crossen daar. En in een van die auto's zelf met een man uit het dak hangend en zo met al die helmen. Dat is echt leuk. Als je mee goed zoekt online, dan kan je het nog wel vinden, die test.
Ik zie hier in onze onverprezen Carbase, zie ik dat de 1.4 e-hybrid L1H1, dus de kortste en de meest lage variant, dat die €59.720 kost. Dus, nou ja.
Voor de hoeveelheid, ja, ik heb het niet even liggen, maar ik vind het wel een goede deal voor de hoeveelheid auto.
Als je toevallig regelmatig inderdaad veel mensen en veel bagage tegelijk moet voeren, ja, zeker.
Oké, we zijn al wel lekker over de tijd heen, een beetje plannen, dus dan... mag men afwachten wat van al deze projecten terechtkomt. Volgende keer horen we vooral van jou hoe de Artura rijdt. Dat was het dan voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar toevallig?
Nee.
Oké, geen vraag deze keer. Laat gewoon weten wat je ervan vond in de comments. Dank voor het luisteren sowieso nu en het hele jaar. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel in tekst als met 5 sterren. Bedankt vast en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.